Op vrijdag 10 januari speel ik mijn show Stormbrein in een van de mooiste theaters van het land, namelijk Theater Diligentia in Den Haag. Ik hoop je daar te zien. Informatie en tickets vind je op woutermonde.nl. En als je daar toch bent, meld je dan gelijk even aan voor de nieuwsbrief.
Die is misschien ook wel leuk dat er een matpartij ontstond op de eerste rij. Echt.
Hoe, wat, waar?
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde, ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Deze podcast is vernoemd naar jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat lang geleden bekend stond als de Comedy Hell. Ik praat dit keer met Remco Vrijdag, cabaretier. Remco begon zijn carrière als lid van de Vliegende Panthers, het legendarische cabaret trio dat hij vormde met Diederik Ebbingen en Rutger de Bekker. Ze maakten samen 4 theatershows en 2 televisieseries. Na de Vliegende Panthers maakte Remco ook nog cabaretvoorstellingen samen met Martine Sandivoort. Hij speelde in tal van theaterprogramma's en musicals. Zo was hij bijvoorbeeld Willy Wonka in de musical Sjaakje in de Chocoladefabriek. En ook is Remco regelmatig in films en tv-programma's te zien en of te horen als stemacteur. En sinds theaterseizoen 2024-25 staat Remco ook solo als cabaretier op de planken. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Remco Vrijdag.
Stonden we ergens bij zo'n varkensboer op het erf. Ergens in een of andere schuur waar hij allemaal van die houten bankjes had gezet voor de plaatselijke jeugd. Helemaal volgestouwd. Wij stonden daar natuurlijk voor een soort uitkoopbedrag, weet je, een soort try-out bedrag. Dat je denkt, godverdomme.
En hoe kwamen jullie daar terecht?
Ja, wij werden echt overal neergezet in het begin. Dus echt in elk, ja, was dit ook wel, ja, ergens aan de Belgische grens of zo. Een Brabantse varkensboer, die had dan ook, die ging dan zo heel trots vertellen dat hij dan zijn varkens had, een didgeridoo. Ging die dan die varkens mee rustig maken.
Echt waar?
Ja, er zijn bij ons zijn collega's die doen dan Mozart en zo van die varkens, maar ik doe gewoon een didgeridoo, speel ik dan. Ja.
Oh, wat grappig.
Ja.
Maar jullie stonden op het erf op bankjes voor kinderen.
Ja, ik denk in een soort van wat ooit een schuur was geweest of zo. Of, ik weet het niet meer. Of misschien had hij een grote partytent. Ik weet niet meer, want het was een enorme soort loods. Ja, dan stonden wij op kratten, weet je wel. En zo'n doorzakpodium. Stonden we ons ding te doen.
Maar ook niet per se met heel erg kindermateriaal.
Nee, maar het waren wel gewoon, weet je wel, een beetje twintigers en zo die kwamen.
Oh, oké.
Wij waren echt wel een beetje een soort, ja, die jeugd, zeg maar.
Ik dacht dat je echt gewoon kinderen bedoelde, gewoon de 5 tot 10, zeg maar.
Nee. Ja, dat hebben we ook wel een keer gehad met de Panthers. Ja, dat we in zo'n soort, met allemaal van die ballonnen en aan het begin zo'n opblaasolifant. Dat we dachten, oké, gaan we hier spelen? Het was een soort van misvatting van die Vliegende Panthers. Dat zijn een soort jongetjes. En dat is gewoon heel grappig. En voor kinderen.
Ja, dus, want deden jullie het in het begin de boekingen zelf? Of ging dat al via een impresariaat?
Nee, dat was al meteen bij Hekwerk. Dus dat was Joep van het Hek. Die had net daarvoor besloten dat hij een eigen impresariaat wilde oprichten. En dat werd Hekwerk. En wij waren zeg maar de eerste act die erbij haalde. Dus dat was wel leuk.
Wat ik wel bijzonder vind, want het is wel ook dat je denkt, nou ja, maar Joep had op dat moment, want dan hebben we het over halverwege jaren 90,
ja,
toch ook al heel veel ervaring en zou toch ook...
Ja, maar ze vonden gewoon... Ja, ik weet het niet. Misschien was dat een soort van uit hoe zij... Het was Hans Vloberg en dat was de manager.
Ja.
Die was eigenlijk vooral de grote genius daar achter het management. En die, ik denk dat zij samen gewoon een soort van... Dat waren natuurlijk van die jongens uit die tijd van dat Joep ook gewoon overal maar spelen, ja, spelen tot je erbij neervalt. En dat hebben wij in dat eerste jaar hebben we dat ook wel gedaan. Echt 5, 6 keer per week doorrammen overal. Gewoon dat zei Hans ook. Die zei, ja, jullie moeten gewoon die naamsbekendheid krijgen en ze moeten jullie overal zien. Het werkte ook overal, ja, ja, dat eerste programma van ons. Dus het was, weet je wel, ja, misschien had hij ook wel gelijk, maar wij vonden het... Echt heftig, man. Het eerste seizoen. Echt niet normaal.
Want als ik het goed heb, jullie hebben met z'n drieën de toneelschool gedaan.
Ja, Kleinkunstacademie.
Sorry. En van daaruit eigenlijk gewoon gelijk begonnen met de Vliegende Panthers.
Ja, ja. We hadden op school al, ja precies, hebben we zo'n soort 20 minuten programmaatje gemaakt. En dat viel zo goed dat we dachten, nou, dit smaakt wel naar meer. We moeten gewoon iets gaan uitbouwen en op zo'n festivalletje gaan meedoen. Dat werd het AHK, het Amsterdamse Kleinkunstfestival. AKK?
AKF.
AKF, oh ja. Ja. AHK, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, daar zaten wij op.
Kijk,
ja.
dat verluidt ook.
Dat was hem.
Ik zat al heel hard te denken, ken ik? Nee.
Nee, precies. Maar nou, dat hebben we toen vervolgens gewonnen. En toen zaten we nog op school. Toen waren we nog niet eens afgestudeerd. En toen hadden we dat festival al gewonnen. En toen ging het zo.
Maar als je ook vijf, zes keer per week speelt. En het enige criterium is vooral heel veel spelen. Dan kom je inderdaad. Dan hebben jullie ook elk jeugdhuis in Nederland, gok ik.
Ja, elk jeugdhonk, ja. Maar ook overal van die gasten moest je dan mee eten. Hadden ze een grote pan nasi, weet je wel. En dan dacht je, oké, daar gaan we weer. Een gekleffe hap. En dan allemaal kwamen ze dan met foto's van Pinkpop, waar ze dan met z'n allen naartoe waren. En dan moet je dan al die foto's van Pinkpop kijken. En dan denk je, ja, oh ja. Oh ja, Pearl Jam. Ja, ja. Ja, dus dat.
Ik vind het heel grappig hoe dit echt een hele specifieke en hele accurate referentie is.
Ja.
Ik kan me zo levendig voorstellen.
Ja, het was de 90s, ja. Dus, nou, het is wel grappig dat het leuke eraan, maar dat is meer achteraf misschien dan tijdens, dat we natuurlijk wel, we zaten bijna gewoon onder leeftijdsgenoten dat ding van ons te spelen. Het was heel erg rock'n'roll eigenlijk. Dus weet je wel, het sloeg ontzettend aan op onze eigen generatie. Ja. Nou ja, kom er nog maar eens om, zou ik zeggen.
Maar was dat niet soms ook, ik kan me voorstellen dat ook intimiderend kan zijn. Of niet?
Ja, dat zou, ja precies. Maar wij waren zo, wij waren natuurlijk zo van, we gaan de wereld veroveren met ons bandje of zo. Het had heel erg zo'n bandje gevoel. En nou, een soort van, de boel veroveren. Dat was altijd, en dat deden we ook wel.
En weet je, want ik vergeet het bijna altijd te vragen, maar als jullie zoveel jeugdhuizen hebben gedaan, dan is de kans heel groot. De podcast is genoemd naar Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht.
Oh.
Notoir, omdat het een ruige plek was.
Oh.
Ik weet, Pieter, en heel veel mensen hebben er gestaan, want er hebben heel veel try-outs zijn er geweest. Kameretten heeft er een finalistentour lang gehad. Pieter Derks vertelde dat hij ooit de laatste try-out voor zijn eerste première daar deed. Die zei, ik kon mijn technicus niet eens zien, zo blauw stond het van de rook. Ik heb er ooit een comedy show gedaan waarvan we nog altijd niet weten precies bij wie het was. Maar wel dat er een gabber halverwege de show opstond en op de vuist wilde met degene die op het podium stond. Maar kan je herinneren of jullie ooit in Elektra zijn geweest?
Nee.
Geen herinnering of niet
recht heb ik nooit gehad. Okay. Nee, wat gek ja, want ik dacht toch wel dat ik alle zaaltjes had gehad, maar hè.
Ja, Splots?
Splots. JC Splots. Ja hoor. Was dat die over de soort van snelweg heen? Of is dat weer een ander?
Nee, volgens mij niet. Of ze moeten ooit verhuisd zijn, maar ze zitten in een redelijk hufterproof pand op een parkeerplaats.
Oh ja. Oh.
En het is legendarisch omdat het er tocht door de wasbak. Dat vind ik ook altijd een heel mooi gegeven. En die hebben ook heel veel cabaret en comedy gehad.
Ja, dat is echt zo'n naam die wij toen aandelen. Ja.
Ja. Ja. En zijn er nog meer plekken in Nederland waar je nu langs rijdt en denkt, oh ja, hier zijn we geweest. Of oh ja, hier hebben we een uur foto's van Pinkpop.
Ja, van nou ja, JC's Plots inderdaad. Even kijken hoor. Shit, ja, er zijn er zoveel. Ja, nee, daar kom ik even niet om namen. Maar ik bewaar deze en ik kom hierop terug.
Ja, oh, je had ook nog, die reden volgens mij ook veel. OJ heette het, denk ik, of oh ja, Aarle Rikstol. Ook zo eentje, ja, er zijn er duizenden.
Ja.
Waar ik wel ook benieuwd naar ben, want je zei, wij hadden een bandje gevoel en we gaan de wereld veroveren. En dat lukte natuurlijk ook. Maar er zullen ook avonden zijn geweest waar je juist misschien als je niet voor jongeren stond, maar voor gewoon de klassieke cabaretliefhebber.
Ja. Ja.
Die dachten, ja, maar wij willen gewoon conferenzen en een liedje. En
ja,
nu.
Ja, zeker. Oh, we vonden dat vreselijk. Daar spraken we ons ook over uit in interviews en zo. Laatst hadden we een hele zaal met blauwspoelingen. we dat deerden ons helemaal niet. Ik zou nu wel denken van, ja, je weet tegenwoordig, dat maakt een groot deel van je publiek uit.
Ja.
Blauwspoelingen, dus wees er maar blij mee. Dus ik zou ze nu niet zo snel meer om de korrel nemen. Maar het is een feit dat blijft, ja, dat is... Dat was toen al en dat is nog steeds. Ik bedoel, dat is een ding gewoon. Ook de dingen die ik nu nog steeds maak. Ja, het heeft een soort absurdistisch gehalte. En het is weird. En het is... Laatst speelde ik ook... Ik speelde voor 2 weken geleden in Beuzinchem.
Ja.
Het herenlogement.
Ja.
Ook zo'n plek waar je altijd komt als je try-out. Heel lief en heel... maar die zaal is ook... Ja, dat is wat stiller en zo. Zo'n vast publiekje, weet je wel. Wat dan ook van jazz houdt en een tango. En die vrouw die kwam echt zo... Ja, nou, heel goed hoor. Het wordt echt heel goed. En het is wel wat stads, hè, wat je maakt. Ik denk, ja, ik begrijp geloof ik wel wat je bedoelt. Wat je wil zeggen.
Wauw, het is wel wat stads.
Stads is het tegenwoordig, ja. Dus dat is het onderdeel. De polarisatie zit er al in. Dus het is stads of het is van dat andere.
Of het grappig om het stads te noemen.
Ja, gewoon... ik weet niet, gewoon die dingen die dus hier wel resoneren. Of ik snap... Ja, als ik in Amsterdam of Rotterdam of Utrecht sta of zo... Dan valt dat allemaal makkelijker en beter. En wordt het allemaal sneller opgepakt. En wordt er harder om gelachen dan... In dat soort plekken, ja. Dus dat is wel altijd wat ik heb gemerkt. Ook al met de Panthers. Minder met de Panthers, maar dat was een soort algemener succes. Maar dat is nu nog steeds wel. Ik denk, ja, dat zijn de dingen waar je mee dealt.
Ja. En weet je nog... want nu, weet je, nu heb je al 20 jaar een carrière. En weet je ook, oké, als ik in de stad speel, is het stadser dan daarbuiten.
Ja.
Maar weet je nog een eerste keer? Want ik kan me voorstellen, weet je, als jullie dit maakten in het begin, maak je dat bij je opleiding, dat is voor leeftijdsgenoten, dat werkt, dan sta je in de jeugdhuizen.
Ja.
Er komt natuurlijk een eerste keer, zeg maar, dat je dat handje zand in de versnellingsbak gegooid krijgt.
Ja.
En dat je merkt, oh, wacht even.
Zeker, ja.
Dit is...
Ja. Nou, wat de eerste keer was, dat weet ik niet meer, hoor. Maar het is wel iets wat altijd blijft terugkijken. En wat je zeker in try-outs natuurlijk... Wat gewoon echt heel... Dat vergeet ik nu ook. Ik zit nu weer in mijn try-out fase namelijk. Maar wat je ook weer... Je stopt dat weg, hè? De volgende keer dat je weer gaat try-out... denk je, oh, lekker 30 try-outs. Kan je zo heerlijk. Kan je een beetje maken en schaven en schuiven en knippen. Maar je vergeet gewoon dat je van die stille bakken hebt... waar zo'n kip naar het omheen. En je denkt, oh, waarom heb ik dit ooit gedaan? Waarom dacht ik dat dit leuk was toen ik het schreef? Weet je wel?
Weet je de laatste keer dat je dit gevoel had?
Of
was dat Beuzinchem?
Vorige week nog. Nee, in... het is natuurlijk vaak als je... Nou, ik merk nu ook wel dat ik een soort van... Omdat het een eerste solo is. En Remco Vrijdag zegt de mensen dus op zich niet zo heel veel als solo. Dat is dus al helemaal niet. Dus dat ik ook wel echt een beetje een soort van opnieuw moet beginnen. En jezelf toch weer moet neerzetten. Dus ik zit af en toe wel met van die zalen met plukjes, weet je wel. Waar er dan zo 40, 50 zitten. En dan wordt het zo om ze erbij te trekken.
Want je hebt natuurlijk met de Vliegende Panthers lang gespeeld. Met Martine Sandy voor tours gedaan.
Ja.
Allerlei losse producties ook nog tussendoor gedaan.
Ja.
En dan toch na 20 jaar dat mensen niet denken... Ja, je gezicht komt me bekend voor, maar ik heb geen idee.
Ik kan er zelf ook niet zo goed de vinger op leggen wat dat dan is. Maar ik dacht, ja, misschien is het juist wel omdat ik zo veel switch of heb geswitcht. Dat het niet zo is. Ja, ik denk, je kan maar beter misschien een soort household name. Of je kan maar beter een talent hebben soms als Joep. Weet je wel, die gewoon dat doet en waar hij bekend om is. En dat doet hij de volgende keer in een iets andere variatie. Maar je weet
ongeveer wat je krijgt. Ja. Ja.
En ik hou daar eigenlijk dus niet zo van, want dan verveel ik me. Dus ik wil steeds weer net iets anders, weet je wel. Of ik ga muziektheater maken, of ik ga in een musical, of ik ga in een toneelstuk en dan weer eens een cabaretvoorstelling maken. En dan liefst ook nog niet zomaar een cabaretvoorstelling, maar een beetje left field, weet je wel. Dat het een soort van combinatie tussen kleinkunst, theater en een soort mengvorm is. Dus ik maak het zo ook niet makkelijk, denk ik.
En jezelf
en mezelf ook niet, nee.
Want vind je het nu, is het eng nu om helemaal alleen op het podium te staan?
Ja, ik vind, nou, het enge is er nu wel een beetje af. Ik heb er nu een stuk of 8 gedaan. Ik begin het ook wel lekker in de vingers te krijgen. Maar ja, het is wel spannend, ja. En dat gevoel dat, weet je wel, als er dan in het begin dat je het gevoel hebt van, oh, er wordt niet gereageerd. Dat stemmetje in je hoofd, wat dan tegen jezelf weer gaat praten van, oh, het is ook niet grappig wat je hebt bedacht. Waarom ga je, ik bedoel, sla dat volgende stuk ook maar over. Dat moet je dus, weet je wel, daar moet je zo voor waken. Hè? En dat meteen uitflikkeren van, ga jij even heel snel naar huis nu, want ik ben hier de baas. Dus dat steekt nog wel de kop op nu, ja.
Ja, nou ja, logisch.
Ja.
Want dat heeft iedereen, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel wennen is waar je vroeger misschien opzij had kunnen kijken en dat je in ieder geval weet, nou, ik heb in ieder geval Martine nog naast me staan, of ik heb die andere twee nog naast me staan.
Zeker, ja. Ja.
Dat, of ik heb een hele productie achter me staan en dit is gewoon een musical die gewoon lekker doorloopt.
Ja, en we spelen zo'n machine, ervan. Ja. Dat is ook zo, ja, precies. Dus dat is nog eens een psychologisch element wat erbij komt. Dus als het even zo helemaal zand in de raderen en stilvalt, je denkt, hé, vrijdag, jij gaat gewoon door. Kom weer terug in die flow. You can do it.
Heb jij een idee wat het is? Ik vond het heel grappig wat je eerder zei. Van, ja, je vergeet het dat soort stille bakken er ook tussen zitten.
Ja.
En volgens mij is dat iets wat iedereen die dit doet, of het nou stand-up is of heel erg kleinkunst, maar of alles ertussen. Iedereen heeft ook een enorm talent om dit soort avonden gewoon te vergeten.
Ja.
En alleen maar te onthouden dat het goed ging.
Ja.
En toch, en dat vind ik bizar, ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is, toch ook een talent om als het heel slecht gaat, dat dus te vergeten en te besluiten, oké, nou, maar vanavond
gaan we
gewoon weer.
Ja, de volgende avond, ja. Ja, dat is een
anders dan denken, ik ga nu naar loi.nl en ik ga een goede cursus zoeken, want dit is niet voor mij.
Ik word leraar.
Dan maar. Die zijn er ook.
Ja, oh. Ja, het is raar. Het is dat, maar dat is dus die rollercoaster van die try-out fase. Ja, dat echt. En dan kan het de volgende avond dus weer helemaal super gaan, hè? Dat je denkt, what the fuck? Ik heb toch precies hetzelfde gedaan nu?
Ja, ja.
Het is dit. Het is toch weird? Ja, dat is, maar dat hele snelle. Ja, het is volgens mij net als in de. Ja, je ziet soms van die voetballers ook, toch? Dat je denkt, oh ja, gewoon, we gaan het niet te lang hebben over wat er allemaal fout ging in deze wedstrijd. We gaan nu focussen op de volgende wedstrijd.
Ja.
En ja, dat is het gewoon. En
tot er iemand bedenkt, weet je waar ik een podcast over ga maken?
Ja?
Over alle missers.
Ja, heerlijk. Lekker verdienmodel, ja.
Ja, nou, dat valt tegen.
Ja, nou, je krijgt een lekkere kokosmacroon van me.
Het was een hele lekkere kokosmacroon.
Nee, dat switch. En ook dat je dan de volgende ochtend na zo'n kutoptreden alweer denkt, oh, maar wacht even, als ik het nou zo ga doen, dat begin, meteen weer.
Nou ja, maar dat is ook denk ik wel het goede. Juist dat je wel denkt, oké, het werkte niet, wat kan het dan, wat moet ik aanpassen dat het wel.
Ja, dat is ook zo klote, ja, van die nou ja, mislukte optredens. Dat je ook meteen, ja, je gaat ook meteen aan het werk om het lek boven te krijgen. En dat werpt vaak zijn vruchten af.
Ja, nou ja, maar dat is wel vaker voorbijgekomen in deze podcast. En ik ben er zelf, kijk, natuurlijk wil je met een try-out, dat blijkt dat alles wat je thuis geschreven hebt gewoon gelijk al perfect is.
Ja.
Dat zou het lekkerste zijn.
Ja.
Maar ik denk ook vaak, ja, maar juist de try-out waar heel veel misgaat. En dat je denkt, oké, dit stuk, leuk idee. Maar dan moeten we echt nog even.
Ja.
Is vaak eigenlijk een nuttigere try-out.
Ja.
Omdat je het daarmee veel strakker kan trekken.
Ja. Ja.
Dan met eentje wat helemaal goed gaat.
Ja, precies. Ja. Want dat is gewoon een soort van veer in je reet al tijdens het spelen. En dan denk je, ja, lekker aan het bier en het was heerlijk. En maar verder doe je er niks mee.
Ja.
Je hebt een regisseur, Titus Tiel Groenestegen, die komt dan.
Oh, wat grappig. Ik ook.
Ja. Oh ja? Hé, hey, wat grappig. Nou, ja, ik denk dat er meer zijn die hem.
Ja, goed. Ik weet dat ik. Ik heb mijn vorige programma ook met Titus gemaakt. En mijn nieuwe programma ben ik nu zo langzaam aan het beginnen om te maken. En dat ik hem laatst appte van, nou, laten we dan binnenkort weer even samenkomen. Ik heb wat vage ideeën, maar dan kan ik nu ook gewoon vanaf stap 1 met je gaan werken. In plaats van dat ik aankom met, oh ja, ik heb van allerlei oude dingen en daar moeten we iets van gaan maken.
Ja.
Maar dat hij ook wel zei, oh ja, maar ik ben nu zodanig druk met dingen die allemaal in deze periode in première moeten. Dus ja. Dan heb ik, dus ik zie maandag.
Ja, oh ja. Dan,
maar goed, oh ja. Je bent het werk met Titus nu.
Ja, dus die neemt altijd zijn camera mee, zijn video. Die neemt die video's dus allemaal, al die try-outs. En, maar bij de goede zeg ik dan ook altijd van, nou, ja, ik hoef hem niet te zien of zo, weet je wel. Terwijl bij de slechte denk je, ja, ik ga dan toch maar even terugkijken waar het dan, weet je wel, waar het dan... En het stomme is dan ook, als je een goede try-out terugkijkt op video, dan denk je, nou, zo goed was het nou ook weer niet. Terwijl bij een slechte denk je, nou, waar zat ik me nou druk om te maken? Weet je wel, je ziet het niet eens. Als je dood staat te gaan, weet je wel, dat je denkt, oh, dit was een half uur dat mensen mij echt zo hebben zien wegsmelten. Een soort van meltdown. Maar nou ja, even een halve seconde even stilte. Ja, maar ook wel mooi, weet je wel. Het is zo gek, toch? Die hele, dat je zo... Wat er in je hoofd allemaal, wat dat ego allemaal staat in te blazen. Ja, tijdens
heb je het ook al gehad dat jij dacht, nou, het was best een oké try-out. En dat je het Titus daarna spreekt en dat hij zegt, ja, maar dit...
Nee, ja, ook, ja.
Ik vind het heel fijn om iemand te hebben die de video kijkt voor mij. Ja. Of die erbij was. En dat ik dat niet zelf hoef te doen.
Ja, ja.
Ik vind terugkijken blijft...
Nee, ik doe het ook niet vaak, hoor. Maar... Nou ja, en dat rare fenomeen dat je dan zo na zo'n stille avond... Want dat doe ik dan nu wel met die try-outs. Dat ik toch eventjes zo na afloop een biertje inga. Eventjes zo die mensen, die vrijwilligers en die mensen wat er nog een beetje zo in het café zit. Dan spreek van... ja, en dan komen ze toch heel vaak naar je af. Heel complimenteus allemaal en geweldig. En is dit pas een try-out? En, je denkt, oh ja... Ze
en je kon het allemaal onthouden. Ja. Zo knap.
Nee, maar ook gewoon wel dat ze toch wel... nou, ze vinden het echt wel wat of zo, weet je wel. Terwijl je dan zelf denkt van... Oh, ik sta maar een potje te lose hier. En waarom kreeg ik dan niks terug? Want dan probeer ik dan ook van... Nou, het was wel een beetje... Ik had wel een beetje het gevoel dat het een beetje... Dat het van de zaal uit was het toch een beetje de kat uit de boom kijken. Oh ja, nee hoor, ik heb ontzettend gelachen. Nou, het heeft het podium niet bereikt.
Ja, maar dat is toch een raar ding. Ja. Ook in hoe een zaal het ervaart en hoe je het zelf ervaart. Ja. En zeker, ik zie af en toe, ik vind dat het heel lelijk en ik probeer het zelf altijd te vermijden. Maar mensen die op het podium een beetje het publiek de schuld gaan geven als ze vinden dat er te weinig reactie is.
Ja, ja.
En je denkt, ja, ja. Je weet niet of zij het ook zo ervaren. Plus, er is nog nooit een zaal geweest die collectief dacht... Oh ja, sorry, we zijn ook inderdaad wel stil. Ja, we gaan vanaf nu...
Nee, oh ja, ha, ha, ha.
Nee, oh, trouwens, voordat ik het vergeet... Ik zat van de week oude filmpjes voor jullie terug te kijken... en een van mijn favorieten is van de Turbo Twins... waarbij jij als Pascal Smulders solo gaat en stand-up comedy gaat doen.
Oh ja, die serie. Ja,
en
ja.
Want het was de televisieserie die jullie maakten, daar Vliegende Panthers. En het is fantastisch, want hij gaat fenomenaal dood in een comedycafé setting met hele slechte grappen.
Ja, ja.
En het is zo grappig, want ik zat te kijken. Alles wat ik hier, zeker bij beginners, mis zie gaan, is zo accuraat gedaan. Net een hand boven je ogen om het licht tegen te houden. Ja. Hele slechte woordspelingen. Dus ik dacht, heeft dit voeten in de werkelijkheid gehad? Of is dit...
Nee, toen nog niet. oh ja, die is dat zweten. Het zweet wat zo langs me.
Ja, het begint ook steeds meer te zweten. Ja, ja, en het publiek wordt ook steeds rumoeriger. Uiteindelijk filtjes en dingen naar het podium toe.
Ja. Dat was heerlijk om te maken, ja. Ja.
Of was het, of was, hadden jullie zoiets gezien dat iemand zo hard was afgegaan? Ook om de reden dat ik het vraag is, omdat het natuurlijk ook net de opkomst was van stand-up gewoon in de stand-up vorm.
Precies, want dit was 2000 of zo. Oh, sorry, dat was helemaal niet... toen was het er nog helemaal niet zo...
Niet zo groot als,
nee,
als nu
net
zo gewoon.
Doemelen was er net een paar jaar of zo. We vonden het... Ja, ja, we hadden natuurlijk wel. Ja, je zag af en toe in Toemler wel. Dit van die dingen dat je denkt, oh. En ja, en sowieso, misschien hadden wij toen nog een beetje ook een soort van. Een beetje een soort Dedenne stand-up of zo. Dat vonden we dan te makkelijk. Van ja, alleen maar daar gaan staan met zo'n microfoon. En dan en dat vonden we ook heel Amerikaans. Een beetje wat we toch tegen hadden op heel veel fenomenen in de Nederlandse amusement. Dat het allemaal zo Amerikaantje naspelen was. Dat of het nou hip-hop was, weet je wel, of inderdaad stand-up. Dus daar richtten wij toen heel graag onze pijlen op. Of boybands of noem het maar op. Metal. Dus dat vonden we ook wel leuk, ja, om daar dingen een beetje zo af te fikken. En,
maar nu sta je er in je eentje.
Ja, nu ik nu denk, ja, het is gewoon inderdaad, het is heel ambachtelijk grappen achter elkaar. Ja, er is niks moeilijkers dan dat.
Je kan je nergens meer achter,
nee,
achter verschuilen.
Nee, helemaal nergens. Dus ik ben dan ook blij van. Nou ja, ik wissel het ook heel erg af voor. Dus ik kan gelukkig ook aardig zingen en zo. Dus dat is dan weer fijn dat als dan weer zo'n lied komt, dat je denkt, dan voel ik me weer wat senanger of zo. Maar ja, ik zit nu heel erg mijn eigen show af te fikken. Maar dat laat eigenlijk helemaal nergens op. Maar nee, maar dat is inderdaad dat stand-up. Dat fenomeen is voor mij natuurlijk wel best wel, onontgonnen terrein. Ja, dat ik het in mijn eentje natuurlijk zo sta te doen. Dat is echt nieuw.
Ja,
zeker, ja. Dus dat is ook heel leuk.
Dan ben ik wel benieuwd, want je hebt er nu een stuk of 8 gedaan. Zei je, hoe was de allereerste van deze reeks?
Ja, gewoon met allemaal van die blaadjes natuurlijk en heel veel papieren. En dat was meer een soort leesvoorstelling. En 2 uur nog wat achter elkaar. Dat ik echt helemaal uitgewrongen kwam ik het toneel af. Maar ik heb eigenlijk geen idee meer hoe dat ging en wat het publiek daarvan vond. Volgens mij wel oké. Maar die tweede had ik meteen daarna, want het was 2 keer in het Werftheater in Utrecht. Weet je wel, zo'n klein.
Een vast voorbijkomend item ongeveer in de podcast. Want geweldig theater, maar ook bijzondere plek.
Ja, precies. In een of andere kelder in een oude werf. In een middeleeuwse martelsfeer. Wat voor mijn voorstelling heel erg oké werkte. Want het gaat heel erg over een soort van doomsday-achtig scenario. Maar die tweede avond, toen kon ik al veel, was ik veel losser. Dus toen had ik zelf een beetje meer overview, weet je wel. En de eerste avond was echt een soort van koken, tunnelvisie. Maar die tweede avond dacht ik, dit is wel even wat anders dan met iemand anders op een toneel staan. Maar ook wel gaaf, toch? Ik bedoel, weet je wel, de dingen die dan goed gaan en zo. Je hebt wel, het is jouw wereld.
Het is allemaal je eigen verdienste.
Ja. En het is ook inderdaad, wat we net zeiden, zo lekker dat je gewoon de volgende ochtend meteen denkt, oké, dat eruit, misschien zoiets erbij of dat daar. Gaat allemaal. Ik kan zo snel. Nou ja, Titus Tiel Groenestegen, die werkt natuurlijk ook zo snel. We kunnen wel even misschien nog even, als we nog zo'n momentje daarin bouwen. En vroeger had ik dan met de jongens of met Martine had ik dan gezegd, oké, moeten we daar dan even een ochtend bij elkaar komen? Of misschien een Zoom-meeting? Nee, ik app het wel even door. En dan, weet je wel, dan appt hij de veranderingen die jij dan had bedacht. Oké, zo in een half zinnetje. Denk je, ja, ik snap wat je bedoelt. Oké, gaan we doen. Het gaat allemaal zo.
Ja, dat is
zo,
gek.
Dat solo is natuurlijk heel snel. Het is alleen maar jouw hoofd wat het even hoeft te veranderen. En dan is het,
ja,
dan is het zo.
Absoluut. Maar het is ook wel jouw hoofd wat alles moet verwerken. Ja. Of het goed gaat of slecht gaat. Want ik kan me voorstellen dat je met Martine of met de Panthers. Weet je, als je dan een show hebt die slecht gaat en je staat in Veendam.
Mm-hmm.
Dan rij je met z'n drieën terug.
Ja.
Dan is dat prima te doen.
Ja,
of dan kan je dat in ieder geval nog met elkaar delen. Of met elkaar. Je zal ongetwijfeld ook avond hebben gehad dat jij dacht, dit was een matige avond. En dat degene waarmee je podium stond zei,
ja, bijna altijd.
Ging prima. Of
bijna altijd. Of in elk geval dat de ene er meer door geraakt is dan de ander. En dat de ander dan denkt, nou, zo erg is dat ook weer niet, hoor. Ik bedoel, je zit jezelf nou wel heel erg naar beneden te halen. Nee, het ging eigenlijk best oké. En dan, weet je, dus je bent nooit met z'n tweeën helemaal in de rats of zo. Ja. Dat is het fijne met meerdere mensen op een toneel. En ik had wel bedacht dat voor deze solo, dacht ik wel, ik moet dat moet ik voor zijn. Dat je zo die eenzaamheid die dan zo lijkt mij toe kan slaan, zo on the road, dat je denkt, zit ik hier weer in een kleedkamer na afloop, weet je wel, met zo'n optreden. Ik moet een partner in crime zien te vinden. Het zij een productie iemand of een leuke technicus. Dus ik heb mijn zoon gevraagd om mee te gaan op tournee. Dus die gaat nu mee op tournee.
Oh, wat grappig.
Ja.
En hoe oud is die?
22.
Oh, oké. Okay, ja.
Ja. Ja. En ik mag er niet te veel over zeggen, maar hij speelt zowel voor als achter de schermen een rol. En hij chauffeert ook en zo, weet je wel. Dus het is ontzettend leuk.
Ja, oh.
Gewoon met hem in die kleedkamer.
Ja, en dat is ook al 22, ruim voorbij de leeftijd, dat je hem hoort zuchten vanuit de coulissen, dat hij alles wat zijn vader doet gênant vindt.
Ja, nee. Hij vindt het, hij leeft helemaal mee, ja. Ja, hij zit er helemaal in. Dus dat is wel echt
En ik moet hier aan denken, omdat ik laatst toevallig zelf met mijn stomme hoofd ja had gezegd om 8 keer te spelen voor middelbare scholieren.
Oeh. Spannend.
Maar wel een nieuw dakraam.
Kijk.
dat is ook wat waard.
Op verschillende scholen?
Nee, het was in een theater en zij kwamen naar het theater. En ze kregen daar ook nog een uitleg van iemand van het theater. Dus het was goed geluid, goed licht, gewoon goede zaal. Dus dat waren allemaal omstandigheden dat ik dacht, nou prima. Dan
8 keer achter elkaar hetzelfde half uurtje? Of?
Kwartiertje.
Ah ja.
Dus,
oh.
Dus zo alles bij elkaar dacht ik, nou, ik denk dat moet toch wel lukken. En dan 4 waren er oké, 2 waren er heel leuk. Eentje was moi en eentje was echt gewoon vervelend. Ja. Er zat ook één gast, die had een hoge pieptoon op zijn mobiel bij de soundboard. Dus ik hoorde opeens een hoge piep en het was niet duidelijk waar die vandaan kwam. Wat het nog enger maakte was dat ik 's ochtends de techniek had overleggen van, oh ja, want waar zitten ze met die BNV-training?
Oh ja.
Dus ik dacht, oh kut, dit moet geen ontruiming worden. Want dat is heel van veel gedoe en weet ik wat. BV-training bleek gewoon echt alleen maar verbandjes aanleggen. Geen ontruiming. En dit was gewoon een vervelende gast. Maar wat is jouw ervaring met CKV'ers en scholieren in de... Want die zullen er ongetwijfeld geweest zijn. Het echte CKV, culturele kunstzinnige vorming, is natuurlijk volgens mij een jaar of 15, denk ik. Dat ze...
Ja.
Van uit school echt gestuurd worden en een verslag moeten schrijven. Maar...
Ja, we hebben ze altijd wel gehad in de zaal. Ik vond het altijd wel leuk als ze er zaten. Ja. Ja, toch, want je hoort gewoon aan de soort jeugdige lach of de momenten waarop ze lachen, die zijn dan toch vaak net op andere momenten dan het reguliere publiek.
Ik wacht nog steeds op de momenten waar ze moeten gaan lachen.
De CKV'ers.
Ja. Nee, ze lachen op andere momenten. Dat is niet.
Ja, en ik vind dat dus heel leuk en welkom. Dus ik moet zeggen dat ik altijd, als ik dan hoor van er zit een CKV-klas in, dan denk ik, kijk. Ja, dat vind ik leuk.
Oh, je bent een van de uitzonderingen, denk ik.
Oh ja. Ja, ik vind dat altijd leuk. Want op de een of andere manier resoneert het vaak wel bij ze of zo, de dingen die ik maak.
Oké. Okay.
Dus nu ook, ik merk nu dus ook dat bijvoorbeeld vrienden van mijn zoon, die zijn dan, weet je, dan vraagt zijn vrienden om te komen. Ja, die vinden het allemaal helemaal te gek van wat er allemaal gebeurt, man. Het is zo, zeggen van, jezus, dat is maf, man. Dat heb ik nog nooit gezien, zoiets. Dat je denkt, oh, nou, leuk. Dus dat werkt dus blijkbaar ook voor hun. Op andere momenten waarschijnlijk weer inderdaad dan...
Want het is ook een groep die notoir bekend staat om natuurlijk wel gewoon lekker luidruchtig kunnen zijn.
Ja.
Of als je ze niet mee hebt, dan...
Ja.
Kijk, de blauwspoeling in de zaal, als je die niet mee hebt, ja, die haken gewoon af en die gaan fantaseren over een kruiswoordpuzzel.
Ja.
Maar als je de CKV'ers verliest, dan is het gewoon rumoer en gedoe.
Ja, precies. Ik maak natuurlijk een soort zapcabaret vaak, dus zoals dat vroeger zo heette. Maar laatst begon weer iemand erover. Nou, dat is wel echt zapcabaret 4.0 wat je nu hebt gemaakt. Ik was me daar niet eens van bewust. Ik dacht echt, meen je dat nou? Want ik heb helemaal niet, maar het schijnt dus nog steeds heel snel schakelen en overgangen te zijn. Dus, maar dat is dus waarschijnlijk gewoon mijn hoe heet dat, bloedgroep of mijn...
Ja, maar het is ook een beetje alsof iemand tegen, weet ik veel, tegen de Stone zegt, oh, jullie maken nog steeds dit soort rock. Dat is wat we
dat
doen.
Dat hoort dus blijkbaar bij. Ja.
Op een gegeven moment heb je een stijl die lekker bij je past.
Ja, ja. Dus en dat waarschijnlijk vindt zo'n jeugdige generatie dat toch wel lekker of zo, omdat het zo het wisselt wel snel af en zo, weet je wel. Dus dat ik denk dat dat het ook is of zo. Kijk, wat ik nou zeggen over, want wij hebben volgens mij ook een keer, ja, we hebben ook een paar keer hele gênante dingen meegemaakt, hoor.
Hey, Wouter hier. Weet je hoeveel geld Spotify, Apple Podcast en andere podcast apps betalen aan podcastmakers voor elke aflevering die wordt geluisterd? Exact 0,0 euro. Echt helemaal niks. Maar echt niks. Via Podimo verdient de maker, zoals ik, wel een piepklein bedrag. Elektra gaat niet achter een betaalmuur, hoor. Wees gerust. Maar als je Podimo hebt, luister Elektra dan via hun app en steun me op die manier bij het maken van de podcast. Je kan Podimo sowieso gratis een keer proberen. Doe dat als je de tijd hebt. Oké, snel weer terug.
Ik heb ze één keer wel in. Hadden wij zo'n studenten of scholieren optreden ergens in Breda, zo'n veel te grote chassézaal of zo, weet je wel, zo'n die grote zaal ook. Dan zitten dan ook zo'n paar honderd, wat dan heel weinig is in zo'n zaal waar er 1600 in kunnen. En die begonnen allemaal zo te scanderen, broek uit, broek uit. Ik dacht, nou, ik zal ze hebben. Dus ik ging echt zo met mijn broek naar beneden, met mijn reet naar ze toe. Toen waren ze helemaal... oh my god, nee! Dus ben niet trots op, maar het werkte wel. En ze bleven stil in elk geval. Dus... maar ook wat jij zei over die 8 keer, dat je ze achter elkaar... Dat hebben we ook wel een paar keer gehad. Maar dat je dan op een gegeven moment helemaal horendol wordt van... Dat je dus inderdaad in die loop zit van... Oh my god, heb ik deze grap nou net... Ja, deze grap heb ik net al gemaakt, maar toch niet nu net... Vorige optreden was dat natuurlijk. Zo,
ja, en wat ik altijd een gevaar vind als je meerdere keren achter elkaar speelt, is dat je de energie van de ene show meeneemt naar de ander.
Oh ja.
En ook vaak van die huiskamer. Heb je wel eens huiskamersfestivals gedaan? Of huiskamer? Nee. Daar is dat ook vaak. Dan speel je 3-4 keer op een avond. En vaak is het zo, de eerste is dan een beetje tam. En bij de tweede heeft iedereen het concept door. En die is dan heel leuk.
Oh ja.
En dan denk je de derde, nou, nu wordt het top.
Oh ja.
En dan ga je erin van, ah, top.
Ja.
En dan is iedereen net al een beetje moe aan het worden. En zit al met een half oog te kijken van, oh, we lopen al een kwartier uit. En de oppas zit nog thuis.
Ja.
En,
dat ken ik wel van de parade bijvoorbeeld.
Oh,
daar heb je natuurlijk ook, vertel. Dat je er gewoon 3-4 op een achter elkaar speelt. En dan op een gegeven moment na de derde of zo, dan moet je die vierde nog. Van, ah jongens, we krijgen die tent wel vol de vierde keer ook nog. Nou, dan
want wat voor voorstelling heb je op de parade gespeeld?
Met Micha Molthoff was de eerste. Dat was een soort muzikaal cabaret was dat. Dat was net na de Panthers. En met Martien heb ik nog met Martien heb ik ook nog een paar keer gespeeld. En met Hulphond was zeg maar ons eerste ding samen. En toen zijn we begonnen op de parade. Dus Hulphond was er nog niet. Hadden we eerst dat half uurtje wat dan later Hulphond werd. Ons debuutprogramma, zeg maar. En toen, dat was echt een succes. Dus dat was een hit. En toen dachten we, oh, dan kunnen we nog een vierde spelen, weet je wel. Maar dan is iedereen zo starnakeldronken en knetter en... Ja, dat is echt treurig.
Want ook even de parade natuurlijk, rondreizend theaterfestival, maar je speelt in tenten.
Ja, ja.
Ook gewoon nog even het feit dat rosé drinken een van de voornaamste redenen is om naar de parade te gaan voor iedereen.
Ja, zeker in Amsterdam.
Ik kwam van de week in een la nog de boete tegen die ik ooit kreeg voor openbare dronkenschap, locatie A2. Ik woonde er toen vlakbij, maar toen was ik de verkeerde kant de brug afgewandeld. Dus niet de stad in, maar de andere kant op.
Oh ja.
Maar... Ook qua spelen is dit heftig.
Ja.
Want zo'n tent houdt niks tegen aan herrie van de buiten waar iedereen zit te borrelen en het mini reuzenrad en weet ik wat.
En de band van Ellen ten Damme staat in de tent naast je te rammen. Dus je denkt, nou, doen wij ook maar een stukje harder. Dan ga je zo tegen elkaar opbieden, weet je wel. Ja, echt, je wordt gek, joh. Je wordt helemaal gek. Ja, nou ja, maar dan en ze worden dronkener en dronkener. Dus nou, die tweede en die derde is inderdaad vaak een soort van, dat is een soort van euforiniezaal, want dan is iedereen helemaal los. Maar zo'n vierde is dan, nou, doen we nog eentje om 11:45, jongens. Dat, nou, echt, beter van niet.
Oh.
Dan gaan ze dus echt, inderdaad, dan komen ze op het podium, gaan ze meelallen. Dikkie dik! Dat was een andere samenstelling. Dat doe je hier niet. Ja, en dan zo... dan komen ze zo gebroedelijk.
Maar wat deed je als dit gebeurde? Jullie hebben met z'n tweeën... Je hebt een heel nieuw programma. Je hebt ook zin om dat te spelen. Pandus heb je afgerond. Ik kan me voorstellen dat er ook als de vijfde keer iemand roept Dikkie Dik... dat je denkt, ja
tyfen nou en top, ik sta... Ja, dat is bijna niet te doen. Tenminste, dat zijn van die gasten die het echt kunnen overnemen dan, hè? Dat laatste had ik zo'n... voor dit programma had ik in Eindhoven zo'n preview. Dat is zo'n gast op de eerste rij. Zo'n, hoe zeg je dat? Een beetje, ja, dan kan ik het maar een soort Oompa Loompa noemen. Die... Elke vrijdag!
Ja, ik vind het heel mooi hoe je het aardig wil omschrijven... en vervolgens op Oompa Loompa uitkomt.
Ja, sorry. Ja, ik vind Oompa Loompa's hele leuke mensen. Dus, maar dit was er dan eentje die zat zo... Die ging tegen op elke opmerking die ik maakte... ging hij terugroepen. En ik zei, ja, nou, maar nou moet je even stil... want die mensen willen ook nog... Ellen ten Damme komt ook nog hier. Ja, maar nu ben ik even. Dus nou ja, dan gaat dus al je tijd en energie gaat daarin zitten, weet je wel.
En een preview ook nog. Je
en
hebt
een preview.
10, 15 minuten.
Je mag twee nummers doen. En dat is het dan. En nou ga ik een liedje zingen. Nou in je waffel. Ja. Ja, het was... dat was dan de preview, ja. Oh my god. Ja, ook wel weer leuk, want je denkt van... Ja, je moet het dan toch doen. Dus je denkt in eerste instantie... Oké, ik moet hier wat van maken. Want weet je wel... Dus dan ga je maar een soort van stand-up tegen met zo'n figuur aan, weet je wel. Dat wordt natuurlijk totaal absurd. En goed. En de mensen weten nu dat ik kan improviseren. Dat is het voordeel. En dat ik kan zingen, want ik heb er mooi doorheen gezongen.
En als je er straks speelt, komt het waarschijnlijk achteraf. Dat zeggen, maar die man die je toen bij de preview mee had, waarom is die er niet?
Ja, waar is je medespeler?
Dus heb je dat vaker gehad, dat mensen zo door een voorstelling...
Nee, niet
vaak. Het is altijd het schrikbeeld, maar in werkelijkheid gebeurt het heel weinig dat mensen echt gaan zitten hekkelen. Maar...
Ja, nee, het is niet vaak gebeurd. Nee.
En ook niet in de jeugdhuizenperiode? Of ik kan me voorstellen dat jullie ook studentenverenigingen hebben gedaan.
Dat viel wel mee. Ja, maar dat is een beetje zoals je net over die CKV. Dat studenten en zo, dat hebben wij altijd. Scholieren en zo, dat wij hebben ook op scholen gestaan en zo. Dat ging altijd heel goed.
Of misschien toch juist te overrompelend gewoon met de
denk
energie
het,
van z'n drieën.
Ja, precies. En dat hele muzikale en dat het ramt wel door, weet je wel. Dus dat slaat wel aan of zo. Nee, dus wat dat betreft hebben ze nooit een kans gekregen om er doorheen te kunnen zieken. Ja.
Ik weet dat ik stuurde laatst wel een Jochem Meijer een berichtje, want die stond in dezelfde plaats als waar ik had gestaan voor al die scholieren. Dus ik stuurde hem dat. Zei hij, ja, dat is waarom ik zo snel praat. Van voor scholieren en studenten spelen gewoon geen kans geven om er ergens tussendoor te komen.
Ja, precies. Ja,
ja, dat is ook een manier.
Ja, Jochem Meijer, ja.
En want ik zei het over, voor de grap, mensen die achteraf komen zeggen, was die gast er niet bij? En we eerder hadden het ook al over het nog de foyer ingaan. Dat is ook iets waar ik me over kan blijven verbazen. Hoe mensen soms achteraf of heel erg onomwonden zijn in hun kritiek. Of complimenten geven dat je denkt, volgens mij bedoel je dit aardig. Maar wat je nu zegt is echt gewoon onaardig.
Ja.
Heb je dat soort dingen wel eens gehad? Want zeker ook... Ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat ik me nu... voel ik me haast schuldig. Of schuldig is niet het goede woord. Maar dat ik denk, ja, maar je hebt zoveel dingen gedaan buiten de Vliegende Panthers. Ik wil niet alleen maar naar de Panthers vragen, want je hebt een hele andere carrière.
Ah.
Maar ongetwijfeld komt er nog 1 op de 10 shows iemand naar jou toe die zegt...
Ja. Nou, dat weet je, maar dat ook vond? Elke Schouwburg-directeur naar je toe komt. Denk je dat je nog een keer met de Vliegende Panthers iets gaat doen? En je denkt, oh, gaan jullie dat nog 10 jaar vragen, dit? Serious? Ja, dat is er wel een beetje af. Nee, ik moest net denken toen jij zei van dat je zo onomwonden kritiek krijgt na afloop. Er was 1 keer, had ik met, doe ik ook nooit meer, had met Martine in... Odeon Zwolle, ik weet het nog wel, hadden we een meet and greet. Hadden ze bedacht van Odeon Zwolle. Ja, leuk, want dan was dan een meet and greet. En er was dan een, nou ja, daar stond dan uiteindelijk een groepje na afloop. Die hadden een meet and greet voor een vriend georganiseerd. Die was jarig en die hadden ze dan hem dat optreden van ons cadeau gedaan met een meet and greet erachteraan. Nou, hij stak het niet onder stoelen of banken. Dus wij hadden al geen zin in die meet and greet. Dus wij stonden, nou, kom maar op met die meet and greet. Wie is het? Dan kwamen ze naar ons toe. Nou, dit is Willem. Willem, dit zijn de artiesten. Hallo Willem. Nou, wat vond je ervan? Nee, ik vond dat, eerlijk gezegd, ik vond helemaal niks. Nee, ik vond het, ik vond het echt heel flauw, plat. En wij zeiden, okay, dat je denkt, ja... Maar voor wie staat nou voor wie het toneelstukje op te houden? Nou, om ons heen zo'n kringetje van mensen die... Het was echt zo gênant. Het was echt zo gênant. En hij ook, hij wilde gewoon weg natuurlijk. Maar hij moest zeggen wat hij ervan vond. En hij was natuurlijk zo... hij had waarschijnlijk dat hij zo... Ja, dat hij denkt, ja, godverdomme, ik heb hier niet om gevraagd. En ik vond het kut. En dan vragen ze ook nog wat ik ervan vond. Ja, ik vond het gewoon niet goed. Dus hij flapte het er gewoon ook maar uit, weet je wel. Nou, hij zo, nou, dankjewel. Ja, sorry. Ja, ik weet ook niet. Nou, nog een handtekening. Foto. Ja. Maak hem wat. Het was echt, joh. Het was echt een soort... Ja, het was een soort nachtmerrie.
Oh, wat verschrikkelijk.
Ja.
Dit moet je dan ook nog...
Ja, je moet het leuk zien te houden. Ja.
Ja, leuk. Maar je moet het ook nog zo... Nou.
Ja. Nou.
Wij...
Ja.
Doei.
Ja.
Oh, wat een ramp.
Fijn dat er zijn foto's bestaan, ja. Ja, nou ja, ja, dus dat is er eentje die...
Omgekeerd vind ik het voor deze Willem in kwestie. Die heeft dus ook al de hele show met tegenzin uitgezeten. Die dacht, okay, dan gaan we nu eindelijk de kroeg in of naar huis.
Ja.
Nee,
ja.
We hebben een verrassing.
Ja. Ja, precies. Ja, ik had ook medelijden met hem. Ik dacht, ja, er is geen ontkomen aan voor die man, weet je wel. Oh, pijnlijk. Pijn dat ik er weer aan denk. Ja, dat soort dingen. Ja, die gênante momenten zijn toch leuker dan de veren in de reet.
Ja. Op het moment zelf is het verschrikkelijk, maar...
Ja.
Achteraf is het...
Ja.
Wat zijn er meer theaters of plekken waar je, als je nu naar je tourlijst kijkt, dat je denkt, oh, we gaan daarheen. Ik weet nog dat er zus of ik weet nog dat er... Dat is natuurlijk, en ook met, zeker met alle andere producties die je hebt gedaan. Dat is natuurlijk wel ook waar we het eerder over hadden. In je eentje doe je alles zelf. En alles wat fout gaat is je eigen schuld over het algemeen. Maar hoe groter de productie is en met hoe meer mensen, hoe meer er ook gewoon technisch mis kan gaan.
Ja.
Zoiets simpels als op een verkeerde positie staan, maar ook gewoon...
Ja, man, dat was bij...
Lampen, weet ik wat.
Ja, ik had 2 jaar geleden begon het hele circus natuurlijk weer na corona. En mijn eerste grote ding was de rol van Willy Wonka in Charlie and the Chocolate Factory, de musical. Een enorme productie was dat. Maar ondertussen was half Theatertechniek Nederland was weggelopen tijdens corona. En die hadden andere banen gevonden.
Die hadden vaste werktijden
vaste
ontdekt.
Vaste werktijden
die
ontdekt.
Die wilden niet meer terug.
Precies. Dus daar was een enorme leegloop ontstaan. Dus ze waren alleen maar een soort een soort jonge instroom van een soort van... Okay, dan doen we het met die afstudeerders, doen we dat dan maar. En nog een paar stagiaires erbij. En die moesten ook met die enorme producties moesten die allemaal mee. En het werd echt allemaal... Het werd behoorlijk pijnlijk. Dus en daar ging zo vaak naar mis. Dus dan was er weer een showstop. En nou ja, de eerste keer bevroor ik ook helemaal. Want ik was dat
is
natuurlijk...
Wat is een showstop?
Een showstop is dat er technisch iets misgaat, waardoor dan komt er zo'n toneelmeester het toneel op en zegt, we hebben showstop. Dan gaat het voordoek dik, als het voordoek al dicht kan. voordoek dicht of het licht gaat uit en dan iedereen eraf. Want een showstop kan dus ook zijn dat er daarboven in het grid iets mis dreigt te gaan, waardoor er iets naar beneden stort. Dat zou ja, technisch... Okay, ja. Oh, er kan van allerlei rampspoed gebeuren. Dan komt de showstop, moet je allemaal af. Maar dat gebeurde toen zo vaak. De eerste try-out waren er al 2 showstops. Nou, de eerste keer was nog wel leuk. Kon ik als Willy Wonka een beetje improviseren op de zaal. Dit is het dus. Maar dat duurt dan minutenlang. En dan daarna komt het weer. En dan denk je, ja, nee, de fuck, man. Niet weer, weet je wel.
Nee.
En dat gebeurt dan tijdens die tournee. Ik kreeg er ook op een gegeven moment krijg je er een soort van lol in. Dat je denkt, oh, we hebben weer een showstop. Nou prima, dan ga ik weer eens eventjes op die zaal een paar...
Dat is geen goed teken. Een
paar chocolademoppen tappen. En dat vinden ze dan ook nog leuk, weet je wel. Van, oh, er ging iets mis. Oh. Maar aan het einde van de tournee, want die voorstelling was ook 130 keer. Het bleef maar misgaan, weet je wel. Dat je denkt, ja, kom op.
En wie schreef het al? Je zei het algemeen, weet je, of er gaat in het grid iets mis, maar weet je specifieke voorbeelden van wat er dan? Want er moet iets volgens mij best wel misdreigen te gaan om echt te besluiten, leggen de show stil.
Er kwam altijd op het laatst in dat verhaal van Tjaak in de chocoladefabriek komt dan een grote glazen lift, komt er dan. Die komt dan vanuit de trekker, want komt die naar beneden en dan. Maar dat was in dit geval een soort van grote paraplu. Die moest dan zo. Die kwam dan zo naar beneden, zo dicht. En dan zo vlak boven ons hoofd, dan plofte die open. En dan ontstond er een soort van lift-idee.
Ja.
Maar ja, de ene keer kwam die zo naar beneden en klapte die niet open. En ik denk, dit stond een glazen lift, zo'n dichte paraplu. En de andere keer klapte die al daar in de trekkerwand open, zodat hij niet naar beneden kan. Ja, showstop.
Het klinkt een beetje als...
Dat ding, ze kregen het maar niet voor elkaar om het euvel op te lossen.
Ja. Dus. Oh, kut, hoe heet die documentaire? Begin jaren 80. Oh, over een band. Rockband.
Spinal Tap. Ja, ja dit
dat
waren
heel erg
Spinal Tap momenten dit. Ja. Ja, en soms, het is maar net... Want ik zei net van, we speelden die 130 keer en 6 keer per week. En aan het einde van de tour is dat allemaal niet meer zo grappig, weet je wel. Dus dan denk
nee.
Ik, god. Maar dan, ja, chagrijnige Willy Wonka, dat wil dan ook niemand. Dan moet je die er zo overheen zetten. ja, nee, maar dat soort dingen, dat gebeurt daar dan weer vaak. Dat er zo technisch dingen misgaan.
Wat had je dan, dat ben ik gewoon beroepsmatig benieuwd naar. Had je dan aan het eind van zo'n hele tour gewoon... Wat stoklijns die je gewoon standaard in kon zetten op het moment dat hij het niet deed? Gewoon een paar vaste grappen die waarvan je weet, oké, als het stil ligt, dan kan ik altijd...
Nou ja, meer dat ik dan ging omschrijven dat dit dan de grote glazen lift was. En dat werd dan op zich al heel grappig, omdat er was gewoon helemaal niks, weet je wel. Dus ik, dan ging ik zo een beetje uitleggen van, nou, hier zijn alle knopjes waarmee je dus naar de chocoladekamer kan. Ik druk hier op een knopje. Maar, nou ja, nee, ik had, ik weet eerlijk gezegd niet of ik vaste grappen daar had.
Er hebben waarschijnlijk trouwens ook mensen in de zaal gezeten die dachten, wat dit een rare bewerking dat dit erbij zit.
Ja. Maar dat heb ik heel erg aan me hangen. Dat mensen dat dus heel vaak denken. Omdat ik heel vaak juist van dat soort absurde overgangen ben. En dat ik weer opeens van het ene personage naar het andere schakel. Ja, als ik dan stilval of iets raars ga doen als mezelf. Dan denken ze ook van, ja, dit hoort er ook
zal
bij.
Wel.
Ja.
Op zich alleen maar fijn, toch? Als mensen...
Ja, maar je zit alleen met wat ik al zei, in jezelf zit je zo te klooien. Want dan denk je, wat sta je nou? Je wilt je tekst kwijt, godverdomme. Ze merken het, ze vinden het gênant. Terwijl de enige die het gênant vindt, ben jezelf.
Ben jezelf, ja.
Ja. Ja.
En is het heel anders spelen, we hadden het al over de blauwspoelingen of juist jong publiek. Zit er een groot verschil... Tussen cabaretpubliek om daarvoor te spelen... of dus een rol als Willy Wonka voor... ik denk toch meer musical publiek?
Ja, zeker wel. Bij musicals natuurlijk altijd, vinden ze het altijd heel leuk om, om hardop mee te gaan. Dus met, weet je wel, veel gejoel en veel applaus na elk nummer weer. En
wat fijn.
Ja, dat is heerlijk.
Ja?
Ja, ja, precies. Dus er zitten altijd heel veel meer dat soort euforische dingen. Dat zit natuurlijk ook gewoon in het genre musical. Gewoon allemaal nummers, showstops. Die nummers zijn erop gemaakt om natuurlijk met een klap te eindigen. En dat hoge eindnoten en dat soort dingen. Dus dat vind ik er wel heel leuk aan. Ja, het is minder het is natuurlijk vaker hoe zeg je dat? Een beetje, wat braver natuurlijk in verhaal en in gewaagdheid van onderwerp. En de onderwerp die aansnijdt, het is natuurlijk vaak wat conservatiever genre dan cabaret en stand-up. Dus, maar deze was heel leuk hoor, die Willy Wonka was. Ja, Willy Wonka.
Ja,
sowieso een top gek, toch? Ja, ja. Dat is toch eentje voor je bucketlist, vond ik. Dus, wat was het ook weer? Ander publiek. Ja. Ja, zeker wel. En ja, wat ik het leuke vind, is dus wat ik zei over die afwisseling. Ik word natuurlijk ook zo gevraagd, omdat ik dat genre wel ook wel beheers, musical. En tegelijkertijd gewoon los kan even de uitstappen. En een paar grappen op die zaal kan improviseren desnoods. Dus daar word ik dan door zo'n regisseur ook op gecast. Van ja, maar die kan ook een zaal bespelen, weet je wel.
De regisseur denkt, dit kan technisch wel eens een uitdaging worden.
Ja, ja, precies.
Dit gaat me heel vaak stil
moeten leggen. Er is maar eentje die we...
We kunnen of de lift repareren, of Remco van Weinig vragen.
Ja, dat is de goedkopere oplossing.
Dat zou jouw worden.
Geef die jongen gewoon een paar kokospatronen in de afloop. En, Ja.
Maar dan lijkt me ook wel terug naar nu de schakeling lastig. Als je dus een van de laatste... je hebt in de tussentijd ongetwijfeld ook nog andere dingen. Maar dit is een grote productie, 130 shows.
Ja.
Nou, daar ben je 1-2 seizoenen denk ik mee druk geweest.
Een jaar, ja. Een lang seizoen. Ja.
En dan sta je nu voor kleine zalen in het Werftheater.
JC's Plots.
In JC's Plots in het Herenlogement. Ja. Hoe leuk en lief de mensen daar ook zijn.
Ja.
Ja. Heb je dan niet toch dat je af en toe achter zit en dat je denkt... Oh, maar waarom heb ik dit... bedacht? Waarom ga ik niet weer gewoon...
Ja, wel heel af en toe. Maar dat heeft meer gewoon met wat ik net zei over die inhoud... en dat je zo met je blote reet gewoon staat... dan op zich met het fenomeen kleine zaaltjes. Want dat vind ik dan wel weer... Ja, ik merk dat ik het ook wel weer... ik word natuurlijk ouder, dus ik word misschien wat sentimenteler of zo. Maar dat ik het ook wel weer leuk vind om dat circuit dan weer even aan te doen of zo... Ik denk, ja, het is toch allemaal dat houtje touwtje met die stomme, met die vrijwilligers en zo. En dat is toch ook. En mijn zoon, dat vind ik ook, misschien is dat wel mijn redding nu hoor. Dat mijn zoon Pablo heet hij. Die vindt het allemaal even leuk. Dus die is allemaal van. Die zei dan ook. Waren we op een gegeven moment waren we een paar weken geleden in Weesp City of Weesopa. Zo pap, de zalen worden wel echt al groter nu. Die is dan helemaal... Ja joh, die staat echt als een veulen in de stal staat die van... We mogen weer.
Ja, bij Weesopa loopt de tribune op in plaats van recht precies. In de
Werftheater. Ja, dat vond hij heel indrukwekkend. Ja, echt een beetje een voetbalstadion gevoel. Ik zei, ja, hier kunnen er wel 100 in. Ja, of 120 misschien wel. En... Maar dus ik kijk ook een beetje door zijn ogen. En dan denk ik natuurlijk ook weer terug van... Dat was de tijd waarin wij ook als de Panthers... Ja, wat waren we? 23, 24, ook die leeftijd. Dat je zo voor de eerst, weet je wel... al die theaters voor het eerst in die romantiek en zo. Dus dat krijgt dat nu een beetje via hem, krijg ik dat nu weer mee. Dus dat is heel... ik vind dat heel leuk.
Ja, daar ben ik dan nog wel benieuwd naar. Je noemde net al de theaterdirecteuren die nu nog steeds vragen. En gaan jullie nog een keer... Hoe reageerde die op jullie 30 jaar terug? Want toen was het positieve was natuurlijk dat het iets heel nieuws was. In vorm en in energie.
Ja.
Maar dat is ook een categorie die vaak ook best wel behoudend is of beoordeeld van, nou, maar ons publiek wil...
Ja.
Daar moeten er ook tussen hebben gezeten.
Zeker, dachten, ja.
Dit kan niet.
Ja.
Want er zit geen lijn in en het zijn alleen maar losse dingen.
Ja. Nee, er was... die ene gast, was dat ook alweer een Meppel of zo? De achterop. Ja, die had dan de poster weggehaald. Want er was dan een blote vrouw, stond er op de poster. Oh, zo grof. Oh ja, nee, die vond het... met seks. Onze eerste voorstelling was het. Het was dezelfde directeur. Die volgens mij later ook nog een poster heeft weggehaald. Die vond het steeds te grof, maar ons wel boeken natuurlijk. Want hij wist wel van, nou ja... Nou,
ja, want de omzet vond hij waarschijnlijk niet grof.
Nee, precies. Dat vond hij toch wel leuk. Maar die vond het de eerste keer... Het is zo grof, kwam hij in de pauze van ons eerste programma. Het kan echt niet. Het is zo grof. Nou, en dan ging hij weer weg. Dat je denkt, wat was dit? En de tweede keer inderdaad, jaren later... Hadden we zo'n poster met een blote vrouw. Een tamelijk absurde poster met een blote vrouw. Met een heggenschaar en één kaplaars. In een moestuintje of zo. In een volkstuintje. Een hele rare poster. Heel raar affiche. En die had hij je weggehaald. Nee, we hebben die poster van jullie niet opgehangen. Waarom dan niet? Ja, ik zei, vond u het weer te grof? Nee, ik niet. Hè, ik niet. Maar de dames van kantoor. Oh nee, die vond het echt niet kunnen. Zei, wat vonden ze dan niet kunnen? Nou ja, die tepels en zo. Nou ja, oké. Okay. Dus na dit hele verhaal hadden wij bedacht... Nou, we gaan een nieuwe poster laten printen voor de reprise. Met... een zogeheten lekker wijf. Want hij vond het, die vrouw vond hij ook te oud en te lelijk. Bleek eigenlijk bij navraag. Ja, zo lelijk. Hè, zo lelijk. Ja, dat vond ik niet. Hè, dat vond de dames van kantoor. Dat de hele tijd. En dus daarna hadden we als soort wraakoefening op deze man... hadden we een nieuwe pose gemaakt. Met zo'n panorama model.
Ja.
En dan hadden we haar zo precies over de tepels heen laten vallen. Echt zo precies zo dat hij er niks over kon zeggen. Zo, hang die maar lekker op dan, in your face. Ja.
Dat goed.
Ja.
Top. Dankjewel.
Nou, geen dank. Leuk. Zit ik nu te bedenken. Die is misschien ook wel leuk dat er een matpartij ontstond op de eerste rij. Echt...
Hoe, wat, waar?
Eindhoven, Parkzaal of Parktheater. Schouwburg, Eindhoven. Met Martine en mij. En op een gegeven moment gebeurde iets. Maar het was precies tijdens een nummer van ons... waar we ook stroboscooplicht gebruikten. Dus, en toen zag ik zo in dat flikkeren... en wij moesten ook heel erg headbangen en zo. Dus, maar ik zag wel iets van dat er mensen... dat er iets gebeurde, mensen met opstaan of zo... En toen moesten we, een kwartier later was het einde show... en toen gingen we af, stond daar opeens politie naast ons. Mag ik wat vragen, heeft u wat gezien? Ik zeg, nou, ik ga even een slotapplaus nemen. Ja. Die begon meteen tegen me aan te praten.
De politie, was de politie nou, ook, echt zo,
ja, was gewoon een agent met een pet die meteen... heeft u iets verdachts gezien? Nou ja, was dus één iemand die dus tijdens dat nummer... was opgestaan, had de gast die naast hem zat een beuk verkocht, was weggelopen. Die andere gast was achter hem aangerend, heeft hem niet meer teruggevonden. Maar die zei, ja, die man die dus een klap had gekregen, die vertelde dus nog wel dat hij... er was iets met stoelnummers in het begin en oneenigheid van... nee, ik zit daar, nee, jij zit daar, nee, mijn vrouw moet daar en dat... En die heeft blijkbaar dus drie kwartier of een uur lang het zitten opkroppen. En op een gegeven moment, die ene gast, ik weet niet, die keek misschien naar zijn vrouw of zo. En toen heeft hij hem een klap verkocht.
Nou ja.
Ja.
Dat is bizar.
Ja, maar echt een vuistslag in het gezicht. Dus die gast ook helemaal zo blauw oog. En ja. Ja. Idioot, hè?
Heeft u iets gezien?
Ja. Sorry, een slotapplaus. Of gaat u mee? Ja. Ja, ja, dat soort dingen.
Ja, te gek. Top.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!